Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, welkom in het programma De Rots in de Branding. Elk jaar is de maand maart de maand in het bijzonder toegewijd aan Sint-Jozef, de bruidegom van Maria en voedstervader van Jezus. Zoals er een litanie bestaat tot ons lieve vrouw, bestaat er ook een litanie ter ere van Sint-Jozef. Daarin geven we deze stille heilige een aantal titels, zoals uiteraard bruidegom van de moeder Gods, voedstervader van Gods zoon, hoofd van het heilig huisgezin, maar ook aanroepingen van zijn deugden, als de zuivere, voorzichtige, gehoorzame, geduldige Jozef. Eén aanroeping valt hierin wel op. Heilige Jozef, schrik van de duivelen. En Philip Kozlowski, Amerikaans journalist voor Aletea, bekent dat dit voor velen onder ons zeker een verrassing is, vooral omdat in het evangelie op het eerste zicht er geen direct verband wordt gelegd. Maar anderzijds bestaan er veel persoonlijke ervaringen met Sint-Jozef. Zo vermeldt hij een zekere kardinaal Lépicier aan, die in een van zijn werken gewijd aan de cultus van de heilige Jozef een overzicht geeft van de wijze waarop missionarissen vaak en met succes zijn voorspraak inriepen om demonische invloeden te verdrijven. Deze Franse kardinaal leefde van 1863 tot 1936 en was prefect van de toenmalig genoemde Congregatie voor Religieuzen en alzo zeer vertrouwd met het missiewerk. Maar ook vandaag getuigen exorcisten over de kracht van Sint-Jozef, zoals de Amerikaanse monseigneur, monseigneur Stephen. Deze monseigneur, geboren in 1951, is auteur, opvoeder, gediplomeerd psycholoog en expert op het gebied van psychologische en spirituele welzijnskwesties en dus ook exorcist. Zo kwam hij al te woord op verscheidene Amerikaanse tv-zenders zoals CNN. Dus getuigenissen bestaan er over de hulp van Sint-Jozef in deze moeilijke materie, welke het exorcisme is. En zo komen we bij een van de treffendste voorbeelden van de kracht van Sint-Jozef in het merkwaardige levensverhaal van Bartolo Longo, die leefde van 1841 tot 1926. Deze Italiaanse advocaat was voor zijn bekering priester van Satan in een anticlericale sekte, tot hij in een bekeringsproces kwam met vallen en opstaan, maar volhield en de demonen overwon door een grote devotie tot Maria en Sint-Jozef. Hij bad elke dag tot de heilige Jozef, waarbij deze aanroeping, schrik van de demonen, zijn favoriete aanroeping was. Voor hem is Sint-Jozef een grote kracht om allerlei verleidingen te bestrijden. Maar ik stel voor eerst over te gaan naar een lied, om dan het leven van Bartolo Longo eens van dichterbij te overlopen.
Each of sets of Saint Joseph, spouse of Mary, blessed be all our saints above.
In these times of selfish living, teach, O teach us how to love. Tell Saint Joseph, kind and loving, stretch to us a helping hand. Guide us through life.
Saint Joseph, spouse of Mary, bless me on all saints above.
In these times of selfish living, teach, O teach us how to love.
Bartolo Longo werd op 10 februari 1841 geboren in de Hiel van Italië, nabij Brindisi, in een sterk katholiek gezin. Toen hij 10 jaar oud was, overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder met een advocaat. Vanaf dan week hij geleidelijk af van het katholieke geloof en zeker toen hij in Napels naar de universiteit trok, wilde hij dan ook volledig genieten van het studentenleven in een periode waar het anticlericalisme en atheïsme volop leefde, ook onder de professoren, en met grote aantrekking tot occulte wetenschappen. En zo zocht Bartolo als het ware de waarheid buiten het geloof en begon hij seances bij te wonen over mediums en spiritisme en ontving hij stilaan zelfs openbaringen van een soort van engel, welke in feite de duivel was. En zo werd Bartolo Longo op een avond ingewijd als priester van Satan. En gedurende deze inwijding klonken er donderslagen in het gebouw en terwijl hij godslasterlijke woorden sprak, trilden de muren en klonken er trieste kreten van geesten die de aanwezigen de stuipen op het lijf joeg. De geluiden waren zo vreselijk dat Bartolongo bijna flauw viel van angst. En als priester van Satan moedigde hij de mensen aan hun geloof af te zweren en maakte de religie publiekelijk belachelijk. Daarnaast gebruikte hij tevens drugs en nam zelfs deel aan orgieën. En zo ging het steeds verder bergaf. Op de rand van een zenuwinzinking, met paranoïde gedachten, maar hij bleef maar vasthouden aan deze satanische praktijken. Ondertussen bad zijn familie vurig voor hem en God verhoorde hun gebed. Op een avond, tijdens een dergelijke satanische seance, hoorde Bartolo de geest en de stem van zijn vader, die hem riep terug te keren naar God. En dat bracht hem enorm in de war. En geschokt ging Bartolo op zoek naar een vriend die in de buurt woonde, professor Vincenzo Pepe. En deze professor reageerde radicaal, stelde hem voor de keuze en riep uit: in een gekkenhuis sterven en voor altijd verdoemd zijn, is het dat wat jij wilt? Dit trof Bartolo en hij stemde ermee in contact op te nemen met de Dominicaanse priester en exorcist Alberto Radente. En deze priester werd zijn geestelijke leidsman. En na een maand volgde een grondige biecht met absolutie, welke Bartolo Longo van binnen veranderde. Vanaf dan poogde hij de mensen terug te brengen tot God, bezocht hij cafés en studentenfeesten waar hij deze occulte ceremonies aan de kaak stelde. Maar tevens diende hij de armen en onderwees de onwetenden. Na 6 jaar trad hij toe tot de Dominicaanse derde orde op het feest van Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans als leek. Zo woonde hij nog een laatste occulte sessie bij, maar kwam het lokaal binnen met de rozenkrans omhoog geheven en verklarend: ik neem afstand van het spiritisme, want het is een labyrint van leugens en bedrog. Na zijn bekering beoefende Bartolo Longo zijn carrière als advocaat. En alzo behartigde hij in 1872, 31 jaar oud, de administratieve belangen in Pompeji, nabij Napels, van gravin Mariana di Fusco, een weduwe en moeder van 5 kinderen met een aantal landgoederen. Maar hoewel hij van God vergeving had ontvangen en zich bevrijd had van deze demonische krachten, bleef hij het toch moeilijk hebben om in het reine te komen met zijn verleden. En zo werd hij nog overvallen door droefheid en wanhoop, vervuld van twijfel en angst over de redding van zijn ziel. En soms werd hij nog door de duivel op de proef gesteld, die hem in herinnering bracht dat hij ooit een eed had afgelegd en zo voor altijd tot de duivel behoorde. Dit bezorgde hem zelf zelfmoordgedachten. Maar op 8 oktober 1872 wandelde hij in een dergelijke toestand in de vallei van Pompeji toen hij plots stopte. En zijn hart bonkte, maar hij hoorde een vriendelijke stem die tot hem fluisterde: als je zoekt om gered te worden, moet je de rozenkrans verspreiden. Het was een gelijkaardige boodschap welke de heilige Dominicus ontving van Maria. In zijn wanhoop hief Bartolo zijn gezicht op en zijn handen naar de hemel. En hij riep tot Maria: als het waar is wat u beloofde aan de heilige Dominicus, dat wie de rozenkrans verspreidt, gered is, dan zal ik gered worden, want ik zal deze plaats, Pompeji, niet verlaten, vooraleer ik hier uw rozenkrans heb verspreid. En nadien kwam er een grote rust over zijn turbulente ziel. Het was middag en een verre kerkklok luidde, waarbij Bartolo neerknielde en het Angelus bad. Na deze wondere gebeurtenis verhuisde hij naar de stad Pompeji. Met de hulp, ook de financiële hulp van gravin Di Fusco, richtte hij er een broederschap op van de Rozenkrans, organiseerde Maria-processies en bouwde een heiligdom gewijd aan Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans. 4 jaar later moedigde de plaatselijke bisschop hem aan geld in te zamelen om een grotere kerk te bouwen, de huidige basiliek. De eerste steen werd er gelegd op 8 mei 1876. In het heiligdom gebeurden 2 belangrijke wonderen. Met de genezing van de 12-jarige Clorinda Lucciarelli op 13 februari 1876 en de genezing van het terminaal zieke meisje Fortunatina Agrelli in 1884 en tot wie Maria verscheen met haar naam als koningin van de Rozenkrans van Pompeji. Maar ondertussen werd er geroddeld over de aard van relatie van Bartolo met de gravin. Daarom raadde paus Leo XIII hem aan te huwen met de gravin en gaf daardoor zijn toestemming, daar Bartolo eigenlijk de belofte van celibaat had afgelegd. Het huwelijk vond plaats in 1885, maar het is geweten dat beiden in kuisheid bleven verder leven. Meer dan 50 jaar lang onderwees Bartolo de Rozenkrans, stichtte scholen voor de armen, richtte weeshuizen op voor kinderen van criminelen en veranderde de dode stad in een stad van de levende moeder Gods. Bartolo Longo overleed op 5 oktober 1926 op de leeftijd van 85 jaar. Bij zijn zaligverklaring op 26 oktober 1980 riep Johannes Paulus II Bartolo Longo uit tot apostel van de Rozenkrans. Beste luisteraars, deze Bartolo Longo had een tumultueus verleden. Maar dit verleden als satanisch priester en Gods lasterlijke jongeman weerhield hem er niet van zalig te worden en in de toekomst heilig te worden verklaard en dus dankzij de gebeden van zijn familie, het Rozenkransgebed tot Maria en hetgeen hij veel deed, het aanroepen van Sint Jozef in de litanie als heilige Jozef, schrik van de duivelen. Zijn leven is een bewijs dat geen enkele ziel voor altijd verloren gaat. Daarom zijn dergelijke getuigenissen zo belangrijk voor velen die het door hun fouten niet meer zien zitten. En we gaan luisteren naar een hymne tot deze zalige Bartolo Longo.
Uomo non sai dove Dio ti condurrà, quali le strade infinite lui ti aprirà. Pensi di viver da solo e consacrarti solo a lui, ma un orizzonte infinito a Pompei ti condurrà. Ora lo sai, il tuo Dio ti vuole qui, dove c'è fame di Cristo e di carità. Sulle tue labbra il rosario, il coraggio e la verità, la Madonna nel cuore con amore ti guiderà. crescono, vivono solo per la carità. Padre di figli infiniti, regalati dal Signore, povero figlio del cielo, ora vegli da lassù.
Beste vrienden, we blijven bij een volgende gelijkaardige getuigenis, maar korter bij onze tijd. Het is de getuigenis van chirurg, gynaecoloog, dokter Maurice Cayet, geboren op 24 september 1933 in de gemeente Talence in het zuidwesten van Frankrijk, grenzend aan de stad Bordeaux. Hij werd geboren uit een atheïstisch en anticlericale familie die heel bewust het geloof had afgezworen. Zo ontving hij geen doopsel, nog enige religieuze opvoeding. Na zijn middelbaar studeerde hij geneeskunde, zoals hij zelf in een interview verklaarde, vanuit een wetenschappelijk, rationalistisch, materialistisch standpunt. Zijn stage liep in een Parijs ziekenhuis en hij was tevens werkzaam aan de medische faculteit. Ten slotte vestigde hij zich in de Bretonse stad Rennes als chirurg en gynaecoloog. In 1968, 35 jaar oud, in de periode van een echtscheiding, kwam dokter Cayet in contact met de vrijmetselarij en werd er ingewijd tot de 18e graad van de 33 in de Grand Orient de France. Zo was hij tevens volop lid van de Organisatie voor Gezinsplanning, waar hij een pionier was op het gebied van kunstmatige anticonceptie en vrijwillige zwangerschapsonderbreking, nog voordat deze waren gelegaliseerd. En vanaf 1975 voerde hij tevens een aantal abortussen uit, legaal, in overeenstemming met de toen geldende wet Veil. Na 15 jaar chirurgie, met de steun van zijn logebroeders, werkte hij bij de sociale zekerheid en beheerde het Centrum voor Gezondheidsonderzoek. En dit opende deuren voor hem in Parijs bij verschillende commissies van het ministerie van Volksgezondheid of bij het Vrijmetselaarsbroederschap van Hoge Ambtenaren. Later sloot hij zich aan bij de oude mystieke orde van het Rozenkruis en raakte hij eveneens geïnteresseerd in allerlei occulte praktijken. Maar dan gebeurde er iets in zijn leven. Na 5 jaar van bloeiende carrière ontstonden er, zoals hij het zelf verklaart, uit jaloezie spanningen tussen hem en zijn directeur. En terzelfde tijd was zijn tweede vrouw Claude reeds al enkele maanden ernstig ziek en werk onbekwaam geworden. omdat alle medische behandelingen mislukten, besloot hij met haar rust te nemen in de Pyreneeën. Maar veel verbetering bracht dit niet. En dan kwam hij op het voor hem toch onlogische idee aan zijn vrouw voor te stellen om misschien toch maar eens naar Lourdes te gaan in de hoop, zoals hij het noemt, een psychologische schok te bekomen, zelfs een kosmotellurische schok, in de zin dat er op deze plaats in Lourdes misschien gunstige elektromagnetische stralingen uit de aarde komen. En inderdaad, ten einde raad, bezoeken dokter Maurice Caillet en zijn zieke vrouw Claude het bedevaartsoord van Lourdes in februari 1984. Het was er ijzig koud. En hij vertelt in een interview: toen ik op een koude februarimorgen in 1984 bij het heiligdom aankwam, moest ik Claude achterlaten bij de baden en spraken wij af voor de grot van ons lieve vrouw. In de tussentijd zocht ik een beschutting tegen de kou en vond de crypte, waar een door de weekse mis begon met een tiental gelovigen. Het was mijn eerste mis en ik zat achteraan in de kapel, maar toch aandachtig te luisteren. Op een gegeven moment stond de priester op en hij las voor: vraag en gij zult verkrijgen, zoek en gij zult vinden, klop en er zal u worden opengedaan. Dit was een schok voor mij, want het was een zin uit het ritueel van de inwijding in de loge, in de rang van leerling. En zo leerde ik dat het Jezus was die deze woorden het eerst had gesproken. En in de stilte die volgde, hoorde ik een zachte stem tegen me zeggen: dat is goed. Je vraagt om genezing van Claude, maar wat heb je zelf te bieden? Ik was overdonderd en uiteindelijk zag ik alleen mezelf om mij aan te bieden. En de arts voegde eraan toe: ik die altijd had gespot met de getuigenis van Jeanne d'Arc, die ook stemmen hoorde. En de arts vervolgde: na het einde van de mis liep ik snel naar de priester in de sacristie en vroeg hem mij te willen dopen. Ik zei hem ook dat ik vrijmetselaar was. De priester reageerde verschrikt alsof ik een duivel in een wijwatervat was en hij verwees me naar de bisschop van Rennes. Ik wendde mij daarna naar de grot bij Claude. Zij rilde van de kou en vroeg zich af waar ik gebleven was. Ze was toen niet genezen. En Maurice Caillet had aan haar gevraagd hoe men een kruisteken maakte en het Onze Vader bidt. Zij had nog wat overgehouden van haar geloof uit de kinderjaren. Maar zij was ook gescheiden en niet meer praktiserend. Maar zij was overtuigd dat hij het spottend bedoelde. Uiteindelijk werd hij 3 maanden later gedoopt en was Claude ondertussen totaal genezen. Mijn bekering en haar genezing, verklaarde de dokter, waren duidelijk met elkaar verbonden.
Je suis né dans la peau. Sans aucun horizon, que rester à genoux, sans chercher de raison. Je suis née dans la boue, parce que c'était ma place. Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous? Alors que d'être l'une des vôtres. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis.
Welkom bij Radio Maria.
We blijven nog eventjes bij het interview die dokter Maurice Caillet ooit gaf aan Les Jeunes Cathos d'Avignon, de katholieke jongeren van Avignon. Er volgden nog een aantal interessante vragen. Zoals wat de reactie nadien was van de broeders van de loge toen ze zijn bekering tot Christus vernamen. Hij antwoordde daarop: vertrouwend op de beroemde tolerantie van de vrijmetselaars, kondigde ik mijn bekering aan in mijn loge, maar dit wekte geen enthousiasme, integendeel. En om het zeker te weten, besloot hij in de komende wintermaanden een conferentie te geven over Jezus. En dit gaf hem voor eerst de gelegenheid zijn religieuze kennis te verdiepen. En de titel van zijn conferentie was Jezus als mythische of historische figuur. En de arts vertelde verder: daarin stelde ik dat Jezus met zijn discipelen leefde, dat hij stierf, dat hij verrees en dat hij nog 40 dagen met hen leefde voordat hij naar de hemel opsteeg. Hoewel het verboden is een spreker in een loge te onderbreken, hoorde ik verschillende keren de gefluisterde woorden Abba la Calot. Toen besefte ik dat ik in deze omgeving niets meer te zoeken had. Een tweede interessante vraag was of de vrijmetselarij inderdaad greep heeft op bijvoorbeeld politieke beslissingen. In zijn antwoord herinnerde hij hoe hij sterk betrokken was bij de uitwerking en uitvoering van de wet Veil. Ik stond ook in contact met dokter Pierre Simon, grootmeester van de Grand Loge de France en voorzitter van de gezinsplanning, die de liberalisering van abortus voorstonden en adviseur was van het ministerie van mevrouw Veil. President Giscard d'Estaing had Jean-Pierre Proutot, grootmeester van de Grand Orient de France, als zijn adviseur, die dezelfde stellingen steunde. De wet, die bekend staat als het huwelijk voor iedereen, werd voorbereid door het ministerie van meneer Ayrault, dat niet minder dan een dozijn leden of voormalige leden van de Grand Orient de France telde. En dan volgde een derde vraag. Is het katholieke geloof te verzoenen met het lidmaatschap van de vrijmetselarij? Op dit punt antwoordde hij: ben ik absoluut zeker, alles staat haaks. En de talrijke pauselijke veroordelingen bevestigen mijn standpunt. De meest recente dateert van 1983 en ontneemt katholieken die zijn toegetreden tot een vrijmetselaarschap, wat dat ook mogen zijn, spiritueel of niet, de Heilige Communie. En de laatste vraag was: heb je een boodschap voor de katholieke jeugd van vandaag? En zijn antwoord was heel kort: ik zou de jongeren willen zeggen dat zij Jezus moeten gaan ontmoeten, die op een bijzondere manier van ieder van ons houdt en dat ze zich moeten afkeren van alle mythen en afgoden. Lees de evangeliën in plaats van Dan Brown. Een tweede bekering volgde later bij de charismatische vernieuwing tijdens een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest, waarna hij alle occulte praktijken achter zich liet. Uiteraard werd hij met de dood bedreigd omwille van zijn uittreden uit de loge. Hij heeft toen een brief geschreven naar zijn neef, die volgens hem ook zeker logebroeder was, en werkte op de Renseignements Généraux in Parijs, de Franse inlichtingendienst van de nationale politie. Daarin schreef hij dat hij een doodsbedreiging had ontvangen van die bepaalde persoon. Maar hij noteerde vooral dat hij nooit geen zelfmoordneigingen heeft. En sindsdien zijn deze bedreigingen toch weggebleven. Dr. Maurice Caillet overleed op 6 november 2021 in Bretagne. Vele boeken staan op zijn naam. En voor degenen die de Franse taal goed machtig zijn, is er de website www.caillet.com. caillet.com. We gaan over naar een volgend lied, maar jullie horen even Dr. Caillet.
J'ai trouvé ouvert la crypte et je suis entré, il faisait meilleur. Et puis je suis arrivé au moment où commençait une messe. L'évangile du jour, c'était demander et vous recevrez, frapper et on vous ouvrira, chercher et vous trouverez. Or c'était une phrase que nous utilisions dans les rituels maçonniques d'initiation. Alors j'étais choqué. Et puis, quand j'ai entendu le prêtre terminer par « Parole du Seigneur » ou quelque chose comme ça, j'ai dit « Comment c'est Jésus qui a dit ça ?» Puis le prêtre s'est rassis et il y a eu un silence. Tout d'un coup, dans le silence, j'ai entendu une voix très douce dans ma tête. Et cette voix douce me disait « C'est bien, tu demandes la guérison de Claude, mais qu'as-tu à offrir ?» Et voilà que là, tout d'un coup... Moi, je me suis trouvé tout à fait bouleversé. Je ne savais quoi offrir et pourtant, en 30 secondes, je n'ai vu qu'une chose à offrir, c'est moi-même.
Thank you.
Beste vrienden, om af te sluiten gaan we, en wat dachten jullie? Wel, naar Lourdes. Op 27 maart 2011 werd door de bisschop van Angers de plotse genezing erkend van meneer Serge François. Op 55-jarige leeftijd werd hij genezen te Lourdes op 12 april 2002. Trouwens, in een videoopname gemaakt door het heiligdom getuigt hij. Hij vertelt dat hij woont in een klein dorp, La Salle-Aubry, een 50 kilometer ten oosten van de stad Nantes. Tot in mei 1997 leidde Serge een zeer actief leven in zijn gezin, vrouw en drie kinderen en een zelfstandige zaak in de verkoop en herstelling van tv's, video's enzovoort. Maar elk jaar gaat hij wel als vrijwilliger voor de zieken naar Lourdes. Maar op 10 mei 1997 krijgt hij heel brutaal enorme problemen met zijn rug. Een maand later volgde een operatie aan de ruggenwervel voor een discale hernia. Men verzekerde hem dat hij binnen de 3 maanden zijn werk zou kunnen hervatten. Maar de ene verwikkeling op de andere volgde met een groot hematoom en partiële verlamming van het linkerbeen, vergezeld van hevige pijnen. En nog injecties en kiné bezorgden enige verbetering. Uiteindelijk werd Serge gestuurd naar een pijnkliniek, waar een pijnpomp werd ingebracht met medicatie waaronder veel morfine en cortisone. Over die 5 jaar die volgden, vertelt hij: ik werd een echte last voor mijn gezin. Mijn vrouw zorgde voor alles. Mijn kinderen leden in stilte, zonder iets te laten merken. Vrienden bleven weg. Ik leefde echt in een nachtmerrie. Maar hij bleef wel trouw in de mate van het mogelijk toch een beetje vrijwilliger te blijven in Lourdes. Het is niet omdat je nu zelf ziek bent dat je niet wat kan helpen. En zo komen we bij vrijdag 12 april 2002 in Lourdes. Serge François logeerde in het Grand Hôtel de la Basilique. En hij wendde zich met een verzorger en een zieke vrouw naar de kerk van de heilige Bernadette, waar een ziekenzalving gepland was. Op het einde van de ceremonie begint deze zieke plots ontroostbaar te wenen. Serge omarmde haar en zij vertrouwde hem toe dat haar man haar verlaten had sinds ze ziek was geworden. Serge poogde haar te troosten door haar in te fluisteren: Maria is met ons en ze ziet ons. En op dat ogenblik kwam er een rilling over hem en een druk in zijn hoofd. Dit duurde even en dan was het over. Hij dacht een kou te hebben opgedaan, want het was koud en nat.
À la fin de l'onction des malades, la petite malade qui était à côté de moi a été prise une forte crise de sanglots. Alors je savais pas ce qui y arrivait. Je l'ai pris dans mes bras pour essayer de la consoler. Elle était vraiment inconsolable. Et instinctivement, je lui ai prononcé une phrase qui m'est venue par la tête tout de suite, sans réfléchir. Je lui ai dit: Marie est là, elle est avec nous, elle nous voit, ça va aller. À ce moment-là, j'ai ressenti un immense frisson qui m'a traversé la tête, ça m'a serré la tête. Et ça dure un certain temps, puis c'est passé. J'ai pensé que, tout bêtement, j'avais pris un coup de froid alors.
Diezelfde avond volgde Serge de Karskes-processie vanuit het raam van zijn hotelkamer, daar hij te vermoeid was. Maar tegen het einde van de processie werd hij plots inwendig gestuwd om toch naar de grot te gaan. Hij kleedde zich terug aan en terwijl hij door de gang stapte naar de lift, had hij een eigenaardig gevoel, alsof iemand hem volgde. Hij draaide zich om, maar er was niemand. Toen hij bijna bij de lift was, opende die vanzelf. Later bevestigde de hotelbediende dat de lift zich nooit vanzelf opende. Om 23 uur kwam hij aan de grot en weer voelde hij deze inwendige dwang om te knielen juist op de plaats waar Bernadette had gestaan. Dat staat trouwens aangeduid op de grond. Zoals Bernadette bad hij een tientje van de rozenkrans voor de personen die het hem gevraagd hadden en ook voor de zieke vrouw die zo hard had geweend. Uiteindelijk bad hij helemaal niet voor zijn eigen genezing. Daarna werd Serge gedreven om in de grot te gaan naar de bron waar het water uit de rots vloeit. En plots, vertelt hij verder, was ik als in een wervelwind en in een andere wereld. Ik zag voor mij ook die zieke vrouw van tijdens de ziekenzalving. Het was allemaal zo mooi en ik wou er blijven. Ik heb nooit goed geweten wat er toen gebeurde. Met het water heb ik een kruisteken gemaakt en aan de fontein heb ik water gedronken en over mijn gezicht gestreken, zoals Maria vraagt. Ik was amper een 10 meter verder en toen ben ik ineen gestuikt. Maar heel zacht, niet op een brutale wijze. En een man heeft me ondersteund.
Là, j'avais une douleur qui descendait du bas du dos, dans toute ma jambe. C'était atroce, horrible. J'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe tellement ça faisait mal. Et puis j'en ai même crié. Et environ au bout d'une minute, une minute trente, tout est rentré dans l'ordre, avec une sensation de bien-être, de réconfort et de chaleur. Ma jambe qui était toujours froide, glacée, sclérosée, elle était devenue brûlante.
Zeer snel voelde ik een verschrikkelijke pijn, vanuit de onderrug naar mijn linkerbeen. Het was alsof iemand mijn been wou uittrekken. En dan, na anderhalve minuut, kwam alles goed. De pijn verdween en een weldoende, warm gevoel trad op. Mijn been, die altijd ijskoud aanvoelde, voelde nu brandend aan. En Serge getuigt verder hoe hij pas besefte, bij de klim aan de Porte Saint-Joseph, dat hij er eigenlijk zonder hulp en wandelstok geraakt was. Het eerste deel van de nacht verliep niet goed door veel pijn aan de tenen. Maar 's morgens stond hij volledig gezond op. En hij getuigde: voor de eerste keer sinds 1992 heb ik die dag in de voormiddag terug een zieke kunnen vervoeren naar de kerk van Bernadette en in de namiddag naar de Piustienkerk. En daar, achter de zieke die ik vervoerde, zat juist die zieke vrouw die verlaten was door haar man. En ik heb haar omarmd. Maar het was niet ik die haar troostte, maar zij mij. Zij betekende voor mij een soort van begeleidend teken. En Serge, thuisgekomen, had geen pijnstillers meer nodig. En hij herinnert zich dat hij thuis onmiddellijk schilderwerken heeft uitgevoerd, ondanks de oproepen van zijn vrouw om zich toch wat kalm te houden. Ten slotte vertelde Serge François hoe hij in 2013, een jaar na de genezing, moest verschijnen voor een 12-tal artsen in de medische commissie van Lourdes. En zo werd na vele etappes, na 9 jaar, deze plotse genezing erkend als het 68ste erkende wonder van Lourdes. En sindsdien helpt hij weer jaarlijks in Lourdes voor het begeleiden van de zieken, maar vooral de kinderen en jongeren. Bijzonder te vermelden is een bedevaart, die hij te voet ondernam naar Compostela. Zijn 12-jarige kleindochter Charlene had daarover een video gezien
En dat bracht Serge ertoe om Maria eens extra te bedanken door een dergelijke bedevaart te ondernemen. Er volgde een serieuze training, aangevat in de zomer van 2006, waarna hij vertrok op zondag 26 augustus 2007 vanuit het bedevaartsoord van Le Puy-en-Velay. En op 55 dagen legde hij 1600 kilometer af te voet en kwam aan in Compostela op 20 oktober. En met tranen in de ogen getuigt hij: ik heb me voor het altaar gezet van de kathedraal en ik heb de heilige Jacobus, Maria en Bernadette bedankt voor hun bescherming tijdens de tocht en dat zonder de minste medicatie, zelfs niet tegen hoofdpijn. En ik heb beter verstaan dat het God was die achter al dat gebeuren stond met Maria en Bernadette.
Je m'en suis mis à pleurer. Et là, j'ai été me recueillir au pied de la cathédrale, au pied de l'autel, en remerciant Saint-Jacques, Marie et Bernadette de m'avoir protégé sur les chemins de Saint-Jacques avec pas même une ampoule, ni une tendinite, même pas un mal de tête.
Beste vrienden, en daarmee sluit ik deze goed gevulde uitzending af. Dank voor het luisteren en laten we nooit vergeten dat voor God er altijd vergeving bestaat, hoe ver we van Hem ook zijn afgedwaald. Tot volgende week.
Give thanks to the Lord, for His love is everlasting. They who sail on the sea in ships, they who trade across deep waters, these have seen still. thanks to the Lord, for his love is everlasting. Give thanks to the Lord, for his love is everlasting.